Wat als elke vrouw ter wereld in haar kracht stond? Wat als ze haar waarheid durfde spreken, haar creativiteit in de wereld durfde zetten en haar intuïtie durfde volgen? Ik ben Nathalie Janssens de Bisthoven, auteur, coach, mama en oprichter van Wolvin. En dit is mijn droom. Zelf kom ik van een long line of wild women en het is bijna onmogelijk om uit te drukken hoe waardevol dat voor mijn eigen groei is geweest. En dus maakte ik er mijn missie van om de wijsheid van de ontembare vrouw toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk vrouwen. Want meer dan ooit heeft de wereld vrouwen nodig die ongecensureerd spreken, ongebreideld dromen en onuitputtelijk bouwen aan datgene waarin ze geloven. Reclaim Your Wild is de missie van Wolvin en het is waar deze podcast over gaat. Dit is waar ik mijn meest waardevolle inzichten deel en die van andere ontembare vrouwen die mijn pad kruisen. Het is inspiratie om je in beweging te brengen en houden. Het is jouw tweewekelijkse afspraak met je meest wilde zelf. Dit is de Wolvin Podcast. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wolvin Podcast. Je hebt er even moeten op wachten op de nieuwe aflevering. Dat heeft alles te maken met zomervakantie en aanwezig zijn bij de kids en mezelf niet te druk willen opleggen om te moeten iets in de wereld naar buiten brengen. Dus voilà, maar hier ben ik weer. Ik ben heel blij. Nu dat de kinderen terug naar school gaan, komt er weer wat meer structuur. Dus ik ben blij dat ik weer wat ruimte kan vinden om met de podcast aan de slag te gaan. Het is ook een heel bijzondere aflevering vandaag, want het is mijn verjaardag geweest dit weekend. Ik heb het ongelooflijk leuk en fijn kunnen vieren met mijn gezin en met mijn vriendinnen. Dus dat was super tof. Maar dat is altijd zo'n goed moment. Het is zo'n beetje de samenloop van 1 september, begin van het schooljaar. Maar ook zo, we zijn halverwege, ongeveer een beetje verder, halverwege 2023. Mijn verjaardag, zo altijd een goed moment om, alleen voor mij dan persoonlijk, even stil te staan bij, waar staan we? Hoe kijken we terug op wat er is geweest? Hoe wil ik voorwaarts kijken naar wat ik nog wil gaan doen dit jaar en het komende nieuwe levensjaar? Ik dacht dat het misschien ook wel fijn was om dat gewoon samen met jullie te doen. Ik had eigenlijk in de reeks Crash Course in Miracles ook nog wel het idee om iets rond vergeving te gaan doen. Ik heb er ook een aantal vragen rond gekregen die ook wel in die richting gaan. Dus dat wil ik zeker graag doen. Maar het is een beetje zwaar nu, voelt het zo voor mij alleszins. En ik heb zin om gewoon iets luchtig te gaan doen eerder nu. En ook zeker zo het momentum van mijn verjaardag even aan te grijpen om samen met jullie een paar dingetjes door te geven van wat ik daar rond dan begrepen heb. Het is trouwens ook de 2-jarige verjaardag van de podcast. Ik herinner mij dat ik de podcast 2 jaar geleden gelanceerd heb rond mijn verjaardag. Dus dat zijn zo allemaal fijne dingen die samenkomen en dat ik vandaag eventjes zou willen stilstaan. Ik heb voor dit weekend een uurtje de tijd genomen bij mezelf om wat te reflecteren over wat er allemaal is geweest en hoe dat ik vooruit wil gaan. Het is best al een intens jaar geweest, ook helemaal niet het jaar dat ik mij eigenlijk had ingebeeld dat het zou worden of zo, maar op een of andere manier wel een heel boeiend en een heel mooi jaar. En het woord dat bij mij terugkomt, zeker nu aan het begin van wat ik dan de tweede helft van het jaar wil gaan noemen, is intentioneel, is intentioneel leven. Ik kan het geen betere verwoording geven dan dat. Ik was eigenlijk aan het twijfelen of dat intentioneel echt een Nederlands woord is of zo'n beetje een verbasterding van het Engels. Maar je weet wat ik bedoel, is zelf de kapitein van het schip zijn. Hè. En dan komen we al direct natuurlijk heel dicht bij het spirituele stuk dat we de afgelopen afleveringen hebben gedaan. En ik denk dat daar heel belangrijk is om te begrijpen dat je altijd zo die paradox, dat kruis hebt, de mengeling tussen uiteraard op het einde van de rit ben jij niet God. Hè. Dus zeg jij, God is uiteindelijk de final captain of the ship, als je het zo wilt gaan begrijpen. Maar tegelijk, in dit leven, in jouw materialiteit, heb je wel vrije wil. En is er ook heel veel dat je wel, waar je wel in stuurt. En het is dat soort van kapitein van het schip dat ik wil benadrukken als het gaat over intentioneel leven. En daarin, een van de zo beelden die mij recentelijk kwam, dat ik wel krachtig vind, is is dat hoe meer dat jij, als jij jezelf als een soort van expressie van het goddelijk of het universum of je hoogste zelf wilt zien hier op aarde, je meest gelukkige leven is die expressie die het meest in lijn ligt met, zal ik zeggen, je goddelijke stuk. Okay? Dus je hebt de keuze om je meest goddelijke, hoogste, divine self te downloaden hier in de materialiteit, of niet. Hè? En dus dat ligt ook een beetje in lijn van wat ik wil zeggen nu met dat intentionele levensstukje. Is dat je kunt maar gelukkig zijn, fundamenteel echt, als je hoe meer dat je materialiteit een expressie is van je goddelijkheid. Ik zal het zo zeggen. Hè. Dus daar zit voor een stukje dat intentionele leven ook, dat je daar bewuste keuzes in maakt, in overleg met je higher self, dat jij voelt, oké, wat wordt er van mij gevraagd? Is het een moment om, weet je, heb ik een boek te schrijven? Of heb ik mij vol mijn carrière te gooien? Of heb ik aanwezig te zijn voor mijn kinderen? Of whatever dat dan van jou wordt gevraagd, maar dat jij, er is zo'n uitspraak die zegt, you're accountable only to the highest within yourself. Dus dat jij je orders aanneemt van je hoogste zelf, van het goddelijke in jou, of hoe dat je dat ook wilt verwoorden. Waarom is dat belangrijk? Omdat het vaak haak staat op hoe sommige, of best wel wat mensen in onze maatschappij vandaag leven, namelijk, zij nemen gewoon hun orders aan, gebaseerd op wat de meerderheid doet, of gebaseerd op wat anderen doen, of op wat de maatschappij lijkt te verwachten van hen. En daar komen we dan natuurlijk ook weer een beetje in het vaarwater van dat ongetemd leven, van de ontembare vrouw, die doelbewust, niet per se als een soort van rebel without a cause, doelbewust tegen de maatschappij ingaat, maar die voor wie dat wat anderen doen of wat de maatschappij verlangt of verwacht, niet het kompaspunt is. Het kompaspunt is what makes sense to me. Vanuit, niet alleen vanuit je klein egootje, maar vanuit je higher self die zegt, what really makes sense is dat hij nu, zeg maar iets, 3 maanden verlof pakt en een boek schrijft. Dat is een vrij extreem voorbeeld. Maar het zou ook kunnen zijn, what really makes sense is dat je een keer wat meer boeken begint te lezen. Of dat je een therapie zou gaan doen. Of dat je terug aan het werk zou gaan. Of whatever dat het dan is dat van jou gevraagd wordt. En dus daarom, hè, want dat is echt ook wat dat voor mij heel duidelijk een thema is nu. Rond dat intentioneel leven dat ik het vandaag zou willen hebben. Wat is het? Waarom is het zo belangrijk? Wat zijn zo de grootste valkuilen die ons ervan weerhouden om het ook te doen? Dus, en dat is wel misschien een belangrijke side note, want ik ervaar ook in de gesprekken die ik soms heb met mensen, dat voor veel mensen het lijkt alsof ik best wel al intentioneel leef en dat ik mijn leven vormgeef vanuit wat klopt voor mij eerder dan vanuit wat ik alle anderen zie doen. En dat klopt voor op een zeker niveau is dat ook wel juist. Hè? Dus het is niet alsof dat ik ineens wakker word en denk, oh my god, ik ben de kapitein van mijn schip en ik heb hier een hele tijd iemand anders laten sturen. Dat is het niet. Maar wat ik wel besef, en dat is de level van verdieping die er voor mij dan komt, is op bepaalde vlakken was ik te weinig aan het sturen. Er zijn zo nog vlakjes dat ik ontdekt heb van, oké, daar zit het misschien, daar ben ik te weinig intentioneel bezig. En de reden waarom dat het misschien lijkt alsof dat, of waarom dat voor een stuk ook wel zo is, dat ik vrij intentioneel mijn leven heb geleid, en dat is ook de reden waarom dat ik dat zo belangrijk vind en wat ik aan jullie doorgeef. Voor mij is dat natuurlijk het sluitstuk geweest van het herstel van mijn eetstoornis. En ik kan me heel duidelijk herinneren, ik heb dat zeker al ontelbare keren gezegd in de podcast, maar dat op het moment dat ik echt gekozen heb om te herstellen van mijn eetstoornis, dat ik dan echt voor mezelf die bedenking heb gemaakt van, oké, dus als ik dan ga leven, hè, want het is toch een keuze tussen leven en dood, als ik dan kies voor het leven, dan kies ik om echt te leven. En niet zomaar wat half en half meegaan met de stroom en een job doen die mij niet ligt, maar die gewoon binnen de verwachtingen ligt, of met een man samen zijn die misschien niet helemaal mijn ding is, maar die wel klopt in het plaatje. En zo dat soort dingen allemaal. Ik weet dat ik toen echt zo die, wat dat Carolyn Miss zou noemen, die sacred promise met mezelf heb gemaakt van, oké, als we gaan leven, als je zo hard gaat vechten voor dat leven, dan ga je echt leven vanuit je hart, vanuit wat dat klopt voor je. En u niet laten sturen of drijven door angst of wat de maatschappij verwacht of wat de ander verwacht. Dus dat was wel zo'n soort van pact dat ik met mezelf gesloten heb. En die ik sindsdien eigenlijk ook wel heb opgehouden voor een groot stuk. Hè. Dus dat heeft mij ook wel geholpen om bepaalde misschien niet zo te verwachte keuzes, of voor sommigen misschien wel rare keuzes, of tegendraadse keuzes te gaan maken in mijn leven, die nu dat ik er ondertussen 15, meer dan 15 jaar, ben er al meer dan 15 jaar verder op terugkijk, denk ik, ja, als ik vandaag mij voornamelijk gelukkig voel, en dat betekent niet dat elke dag roze uur en maneschijn is, maar dat je wel in een ondertoon hebt van tevredenheid en dankbaarheid en geluk, heeft dat ook voor een heel groot stuk te maken met het soort leven dat ik onderweg toch voor een stukje ook gebouwd heb. Vanuit dat intentionele, vanuit dat idee, als ik kijk die een precious gift that is life krijg, ga ik het niet vergooien omdat ik te bang ben om te doen wat ik weet dat ik moet doen. En het is een beetje die boodschap dat ik jullie zou willen meegeven, dat ik jullie op het hart wil drukken. Ik weet dat er een aantal van jullie ook al heel intentioneel bezig zijn met het vormgeven van hun leven, maar misschien dat je vanuit mijn eigen persoonlijke recente reflecties ook daar nog wat verder kan in gaan. Voor sommigen lijkt dat nog een heel groot, overweldigend ding. En dan zou ik zeggen, je zult wel zien in de rest van de aflevering, het hoeft niet altijd zo groot te zijn, dus ik ga jullie bij de hand nemen over wat dat je aan kleine dingetjes kan gaan implementeren, zodanig dat het niet zo huge lijkt te zijn, maar dat je er toch wel stilletjes aan, dat je toch wel die een bal in beweging kunt gaan brengen. Dus, ik zou zeggen, pak er een schriftje bij, een balpen bij, want ik ga jullie ook voor een stukje concreet aan het werk zetten. Als je aan het rijden bent, dan doe je dat maar op een ander moment. Hè. Maar als het even kan, of na deze aflevering, of whatever, het is de bedoeling dat we er niet alleen zo wat blabla in de lucht over praten, maar dat je het ook concretiseert naar heel concrete dingen dat je er dan kunt mee gaan doen. Right. Als je pen en je papier hebt, of minstens je onverdeelde aandacht voor mij nu, zou ik eerst een aantal zo wat reflecterende vraagjes willen doen om te starten. De eerste vraag, die een goede vraag is om te beginnen als het gaat over een meer intentioneel leven leiden, is natuurlijk een heel bekende vraag, maar het blijft wel een hele goede, is als geld geen ding was, als dat geen probleem was, als je daar geen zorgen moest over maken, met andere woorden, als jij morgen de lotto won of whatever, wat zou je dan doen? Hoe anders zou je leven er misschien uitzien? Wat zou je niet meer doen? Wat zou je meer doen? Dus wat zou er veranderen mocht je plots geen zorgen meer hoeven te maken over geld? Oké, dat is de eerste vraag. Als je aan het rijden bent of je aan het wandelen, je kunt niet schrijven, zelfs als je wel aan het schrijven bent. De eerste, meest intuïtieve, spontane antwoorden zijn doorgaans de juiste op dat soort dingen. Oké? Dus je hoeft dat niet te overdenken, maar wat komt er heel spontaan naar boven als je de vraag stelt, als geld geen ding zou zijn, wat zou ik dan doen? Weet, als ik mij geen zorgen hoefde te maken over geld of geld verdienen, waar zou ik mijn tijd dan mee vullen? Waar zou ik mijn tijd dan mee doorbrengen? Oké? Het is een vraag dat je regelmatig mag stellen, trouwens, omdat dat ook wel wat mee evolueert door in de tijd. Hè? Dus dat is een vraag dat je regelmatig, als je een journaling practice hebt, hè, je doet wat dagboek schrijven of wat dagboekwerk, is dat iets wat je heel regelmatig mag terug. Of je zit aan het einde van opnieuw een jaar, of aan de helft van een jaar, of het einde van een kwartaal, of whatever. Dat is een heel schone start voor een reflectieoefening, om je de vraag te stellen, oké, als geld geen ding was, wat zou ik dan doen? Het zou kunnen, dat is iets wat ik vaak in mijn praktijk ook wel ervaar, dat het echt blank is in je hoofd. Dat je echt zoiets hebt van, doe het net, ik weet het echt niet. Ik bedoel, I don't know, vraag mij dat niet. Ik vind dat gewoon eng, overweldigend. Ik heb geen idee wat ik zou doen als ik niet moest werken, als ik niet moest geld verdienen. En dat is op zich een heel belangrijk inzicht. Omdat het aantoont dat je voor een stukje contact verloren zijt met het stuk in jou dat wel weet wat het echt wil gaan doen. Hè. We gaan straks nog een andere vraag stellen die gaat u misschien helpen om daar nog wat scherper op te worden. Maar wat er daar dan interessant kan zijn, is dat je de komende weken echt goed alert blijft bij hoe je je voelt bij het doen van bepaalde dingen. Hè. Dat is een eerste ding. Van, wat zijn de dingen in mijn leven waar ik vreugdevol van word? Wat zijn de dingen als ik dat gedaan heb, of de mensen die ik gezien heb, of whatever, dat ik mij zwaar voel en waarom? Dus dat je zo wat gaat reflecteren over hoe zit ik een beetje in elkaar voor een stuk? Een ander ding dat je kunt dat ook helpend is om dat een beetje te gaan herontdekken, is wat deed ik graag als kind? Weet je, hoe hield ik mij als kind vroeger bezig? Waar kon ik helemaal in opgaan? Of gevraagd het aan je ouders, een van je ouders, van hoe was ik eigenlijk vroeger? Want natuurlijk, per definitie als kind ben je nog niet bezig met geld verdienen. Zou je daar nog niet bezig moeten mee zijn? En ben je gewoon bezig met... Wat vind ik fijn? Hè? En dat is daarom ook heel typisch dat dat voor sommige vrouwen, een keer dat ze de volwassenheid bereiken, en dan zeker een keer dat er kinderen zijn, we verliezen dat stuk in ons. En we verliezen ons helemaal in de verantwoordelijke volwassenen en alles wat daarmee te maken heeft. En dus als je absoluut niet weet hoe dat je moet, wat dat je zou antwoorden op die vraag, dat op zich is een superbelangrijk inzicht. Hè? Want opnieuw, het is superbelangrijk voor een soort van fundamenteel veerkrachtig gelukkig gevoel in je leven, dat je ergens wel het gevoel hebt van, oké, maar ik zit wel aan het sturen hier, ik word hier niet helemaal geleefd. Wat dat wel, jammer genoeg... Een zin is dat ik vaak hoor, zeker van jonge moeders, zo, ik word geleefd, of zelfs van jonge vrouwen, van poeh, er is hier geen ruimte, ik heb geen vrijheid, ik heb geen ruimte om de dingen te doen in mijn leven dat ik zou willen doen, dat ik voel dat mijn ding zijn, dat mijn missie is, dat mijn passie is. Right? Dus dat is de eerste vraag. Als geld geen ding was, waar zou ik mij mee bezig houden de hele dagen? Een tweede vraag is, wat is er echt belangrijk voor jou? En ook dat is iets wat ik je zou willen uitnodigen om heel intuïtief en heel spontaan op te antwoorden. Van what really matters op het einde van een dag voor u? Hè? Wat zijn de dingen die gewoon echt belangrijk zijn? En daar kan je ook aan koppelen. Waar zijn dingen die ik van oplaad? Wat zijn dingen waar ik blij van word? Wat zijn de dingen die er voor mij echt toe doen? Dus niet wat zijn de dingen die belangrijk zijn in de ogen van de maatschappij of in de ogen van mijn vriend of mijn man of mijn ouders. But what really matters to me? Waar ga ik van oplichten? Waar word ik blij van? Wat is echt, wat telt er voor mij? Hè? En dus dat kan ook een vraag zijn, iemand die zoiets heeft van, goh ja, wat zou ik doen als ik niet moest werken? I don't know. Wel, dan zou je waarschijnlijk meer dingen doen die echt belangrijk zijn voor jou. Okay? En dus, dat kan ook een heel belangrijke vraag zijn. Ik heb mezelf die vraag ook gesteld vorige week. En voor mij kwam er heel spontaan en heel snel uit, mijn kinderen. Dus wat er heel belangrijk is voor mij, is dat ik tijd kan doorbrengen met mijn kinderen. Dat ik voel dat er een fijne verbinding, dat ik goed verbonden ben. Dat mijn kinderen goed verbonden zijn met mij. Dat ik er kan zijn voor mijn kinderen op een manier dat min of meer ook wel voelt als zo wil ik mama zijn. Dus dat kan mama zijn op een manier die klopt voor mij. Op een manier waarvan ik vermoed dat goed is voor mijn kinderen. Dus dat was heel duidelijk, heel snel. Mijn kinderen, mijn relatie ook. Dat ik een fijne relatie kan hebben. Dat ik de tijd heb en de energie om te investeren in die relatie. Omdat ik ondertussen ook wel al begrepen heb van... Je kunt starten met een heel fijne relatie. Maar als je daar niet blijft in investeren. Je blijft daar geen zorg voor dragen. Zoals een soort van een geheime tuin. Dan woekert het, dan verwildert het allemaal. Dus dat is ook een heel belangrijk stuk voor mij. Is dat het goed gaat in mijn relatie. Dat we gelukkig zijn met elkaar, dat we ons verbonden voelen met elkaar. En dan het laatste is mijn eigen welzijn en daaraan verbonden mijn persoonlijke groei. Dus dat is en dat is natuurlijk iets heel breed, want daaronder zit uiteraard bijvoorbeeld sporten. Is een hele belangrijke voor mij, bewegen, maar even goed mediteren, spiritual practice. Al die dingen, nieuwe dingen leren, nieuwe boeken lezen. Dat zijn allemaal manieren waarop dat ik aan mijn groei blijf werken. En dat is een fundamenteel onderdeel van mijn welzijn. Hè? Omdat ik denk dat Tony Robbins is ook die zegt... Dus het geluk heeft niet te maken met het bereiken van een doel, maar heeft vooral te maken met groei. Met het gevoel hebben dat je groeit, dat je evolueert. Hè? Dus daarin ook dat welzijn, mijn persoonlijke groei, is een derde superbelangrijke ding voor mij... In wat er telt in mijn leven. Dus als ik voel van op die drie fronten, er is tijd en ruimte om in die drie fronten te investeren, dan gaat het goed. Dan heb ik het gevoel, oké, niet per se, ik heb alles in de hand, want ik ben ook wel ver genoeg om te begrijpen, ik heb niet alles in de hand, maar wel om te voelen van, ik heb ook niet het gevoel dat ik zo op een of andere losgeslagen jetski zit, waar ik helemaal niet weet waar ik ga landen. Dus dat is zo'n beetje wat er bij mij uitkwam. Het kan voor jou iets helemaal anders zijn. Het kan zijn tijd met dieren, tijd in de natuur. Voor mij zit dat er voor een stukje ook in. Dat zit onder zo'n mijn welzijn. Dat zijn alle dingen die ik doe die mij terug bij mezelf brengen. Het kan zijn familie, het kan zijn werken, business, je onderneming uitbouwen. Dus het hoeft niks, allee, het mag zijn wat het is. Het is wel belangrijk dat het echt jouw ding is, hè, en niet iets wat dat je denkt dat anderen belangrijk vinden voor jou. En dat het gewoon, ja, dat het van jou komt, dat het belangrijk is. Right? En een keer dat je dat scherp hebt, is natuurlijk de volgende vraag: wat weerhoudt er je van om daar voldoende mee bezig te zijn of meer mee bezig te zijn? Dus je kunt je de vraag stellen van, oké, bijvoorbeeld in mijn geval, kinderen, relatie en persoonlijke groei, dat zijn zo drie grote voor mij. Oké, als ik naar mijn leven kijk, heb ik de indruk dat de manier waarop ik dat mijn leven leid, dat ook die prioriteiten weerspiegelt. Want dat is voor mij de kern van intentioneel leven. Ik heb vorig jaar en daarvoor ook al heel vaak rond planning gewerkt en time management en zo. En dat zit daar voor een stukje in. Maar een van de dingen waarmee ik altijd start is dat het probleem is doorgaans niet het gebrek aan tijd, maar het probleem is het gebrek aan prioriteit. Is dat wij niet helder genoeg zijn over what really matters to me, waardoor dat we daar ook niet veel rekening mee houden. Maar zelfs als je nu, zoals nu, als je helder wordt over wat is er belangrijk voor mij, is natuurlijk de bedoeling dat je daar vandaar het de vertaalslag kan maken, dat de dingen die belangrijk zijn voor jou ook zo weerspiegeld worden in de manier waarop dat je dagen en je tijd doorbrengt. En daar wringt het vaak. Hè. Je kunt, als je zegt, ja, mijn kinderen en mijn man en mijn eigen persoonlijke groei zijn belangrijk, maar alles wat je doet is werken en je energie totaal verliezen, dan het is daar dat het lijden ontstaat. Is dat je een leven aan het lijden bent dat zo ver weg is van wat dat jij in je kern, in je goddelijkheid voelt als this is what I'm supposed to be doing. Hè? Zoals dat we uit de voorgaande reeks met rond spiritualiteit ook hebben wat uitgevogeld is. Het is niet zo dat God een leven voor jou heeft ingebeeld dat absoluut niet leefbaar is in de materialiteit. Okay? Dus dat leven dat in het verlengde ligt van je goddelijke zelf, met andere woorden het intentionele leven, is ook het leven dat God wil voor jou. De reden waarom dat niet iedereen zo'n leven leidt, is niet omdat God dat niet wil, maar is omdat wij vanuit onze angst, en daar komen we zo dadelijk bij, dat niet meer durven, denken dat dat niet gaat gaan, bang zijn dat we failliet gaan gaan en al die angsten en al die manieren waarop we onszelf saboteren, die ervoor zorgen dat er vaak een grote spreidstand is tussen life well lived, zoals ze dat dan in het Engels zo mooi zeggen, en het leven dat we soms, of dat de meeste van ons misschien vandaag leven. Alright, nu dat je misschien wat scherper bent geworden over wat het recht telt voor jou in het leven, wat het recht belangrijk is, voordat we nog komen op wat er ons vaak van weerhoudt om meer in lijn te leven met ons meest goddelijke zelf of het idee dat het leven dat God voor ons in petto heeft, als ik het zo mag noemen, nog eventjes dit. Dus als je begint te identificeren wat zijn de dingen die belangrijk zijn voor mij, zoals dat in mijn geval dan, hè, mijn kinderen, mijn relatie, mijn persoonlijke groei, is het wel belangrijk dat je dat ook vertaalt in wat zijn concrete praktische dingen die ik dan kan doen voor hen. Dus het is eens om te zijn, ik vind het belangrijk om goed zorg te dragen voor mijn kinderen of om een goede mama te zijn bijvoorbeeld. Dat is supergoed. Maar wat betekent dat concreet? Wil dat dan bijvoorbeeld zeggen, ik wil elke dag aan de schoolpoort staan. Of wil dat dan zeggen, ik wil bijvoorbeeld zorgen dat ik tijd maak om met mijn kinderen de natuur in te trekken. Ik wil hen de liefde voor lezen meegeven. Ik wil met hen bezig zijn met rond emoties. Wat weerhoudt er mij soms van om de mama te zijn die ik wil zijn? Dus het is al een heel grote stap als je identificeert wat zijn de dingen die tellen voor mij. Maar dan het belangrijkste natuurlijk is, hoe ga ik dat operationeel maken? Bijvoorbeeld ook in mijn relatie. Als ik zeg, oké, het is belangrijk dat het goed gaat in mijn relatie. Dat is tof, maar wat doe je dan? Oké, en dat is natuurlijk ja, voor een stukje ervaring. Dat is wat je ook soms in therapie, dat is wat je in gesprekken bijvoorbeeld met je lief kunt gaan uitvogelen. Dat is zeker in relaties, naarmate dat je daar verder in groeit, dat je hopelijk zelf helderder wordt over, oké, hoe heb ik of wil ik opdagen in deze relatie, zodat een ander zich echt geliefd voelt door mij? Weet wel, wat kan ik doen als soort van, en dat is bij iedereen anders, maar hopelijk ben je opmerkelijk of opmerkzaam genoeg om te snappen, ah oké, okay, mijn partner zit zo en zo in elkaar, the most loving thing dat ik kan doen voor hem is, whatever, een briefje schrijven, of zorgen dat thuis opgeruimd is als hij thuis komt, of gewoon hem vragen hoe dat zijn dag is geweest, of hem veel vastpakken. It doesn't really matter what, maar het is belangrijk dat je voor jezelf in concrete actiepunten gaat, zonder dat dat dan een puntenplan of zo moet gaan worden, maar dat je wel concrete acties voor jezelf definieert die gaan bijdragen tot dat doel. Hè? Dus dat is nog iets, de side note dat ik daar wilde eigenlijk aan toevoegen bij het vorige stukje, is van oké, maar een keer dat je weet wat dat jouw belangrijke dingen zijn, hoe ga je die dan, hoe concretiseer je die dan ook in de praktijk? Een keer dat je dat weet, en dan komen we uit bij waarom doen we dat niet meer? Hè? Waarom is er soms die grote discrepantie tussen wat dat we ergens willen, wat dat goed is voor ons, en hoe dat we dan soms ons leven leiden, zijn er twee grote usual suspects die altijd op de voorgrond komen. En dat is tijd en geld. Alright? Dat zijn de twee meest voorkomende hindernissen, zal ik maar zeggen, in het leven van een meer intentioneel leven. En dus ik zou bij allebei even willen kort stilstaan. Ik ga je ook wat boeken en literatuur meegeven die je daar nog wat meer, wat dieper kunnen laten op ingaan. Maar om je te helpen om dat even te begrijpen dat, tuurlijk is er in deze materialiteit zoiets als, er moet geld verdiend worden. Hè? Dus ik wil niet zo de, heb je geld nodig worden? Tuurlijk heb je geld nodig. En tuurlijk is een dag maar 24 uur. En zeker als je een jonge mama bent of whatever. Het is niet zo, ik wil het niet zo, ik wil niet vanuit een soort van hoge, verlichte, spiritueel niveau een toren zeggen, allee, waar zijn jullie nu mee bezig? Maar tegelijk wil ik wel even het opentrekken en de stukken waar er, dus angst gebruikt dat dan als iets wat ongelooflijk opgeklopt wordt en dat ons dan eigenlijk ervan weerhoudt om te doen wat we echt moeten doen. Dus laten we starten bij, bij geld. Hè? Opnieuw, uiteraard, zeker in de economische toestand waarin we vandaag zitten, is het inderdaad zo dat we bijvoorbeeld bij jonge gezinnen, dat het echt de grote uitzonderingen zijn waarbij we niet een tweeverdienersmodel nodig hebben en zo. Dus ik ben me zeer bewust dat er een financiële realiteit is ook in deze materialiteit. Tegelijk is het altijd een goede vraag om jou te stellen, hoeveel geld hebben wij echt nodig op dit moment? En ook dat is een ongoing exercise. Dus het is niet, je kunt met elk seizoen van je leven of met whatever, in welk moment dat je in je leven zit, maar bijvoorbeeld een moment waarbij dat je een jong gezin bent met jonge kinderen, is het doorgaans wel aannemelijk dat er niet superveel, dat het niet moment is in je leven waarin je het meeste geld gaat verdienen, gewoon omdat er bijvoorbeeld heel veel zorg naar de kinderen heeft te gaan. Dus in zo'n momenten is het nogal voor de hand liggend dat je eigenlijk denkt, oké, ons familiebudget, of tenminste wat dat we binnenbrengen, gaat wel verminderen. En we gaan voor een stuk ook heel veel investeren in de zorg voor de kinderen. Hè? Dus wat een interessante oefening kan zijn, is hoeveel geld hebben we echt nodig, hè, voor ons om min of meer comfortabel te leven. Zeker als je voelt, door mijn werk bijvoorbeeld, is er echt letterlijk te weinig tijd om bepaalde andere dingen te doen. We gaan straks nog wat meer bij tijd stilstaan, maar misschien is dat een van de vaststellingen dat je denkt, ik werk bijvoorbeeld fulltime, of meer dan fulltime, en mijn man werkt ook fulltime, en dus zijn we met twee heel, waardoor dat ik bijvoorbeeld mijn prioriteit om er te zijn voor mijn kinderen gewoon niet kan waarmaken. En dan kan het opnieuw een goede oefening zijn om je de vraag te stellen, moeten wij wel allebei fulltime werken, moeten wij zoveel verdienen? Hè? Want er zijn heel veel, en daarom denk ik opnieuw is het belangrijk om te begrijpen dat wij ongelooflijk beïnvloed worden ook door onze maatschappij, die zeer materialistisch is momenteel. Moeten wij wel drie keer per jaar op vakantie? Ja, moeten wij überhaupt op vakantie gaan? Moeten wij elk nieuw seizoen nieuwe kleren hebben? Moet dat allemaal? En vooral, en dat is wel interessant, als je ziet wat het echte prijs is dat je ervoor betaalt. Hè. Ik heb onlangs het boek van Thoreau Walden gelezen. Ik zal het misschien ergens op de website of zo nog de referenties zo naar de boeken die ik hierin vernoem wel nog een keer ergens zetten. Maar Dat is een boek uit 1853, als ik me niet vergis. Dus dat is rond het begin van de industriële revolutie. Dus dat er veel efficiënter kon geproduceerd worden door het komen van machines en de industriële revolutie dus. Hè. En dus dat het ineens makkelijker werd om meer te produceren, meer te verdienen. Zodat heel dat stuk van meer. Hè. En in die tijd heb je dus Henry David Thoreau, die Amerikaanse schrijver, die zegt... Maar waarom? Waarom zou ik een akker van 800 vierkante meter gaan beploegen om dan meer geld te verdienen, terwijl ik eigenlijk misschien maar 100 vierkante meter nodig heb om te leven en mijn gezin te onderhouden? Hè? En dus durven die vraag te stellen. En een van de krachtige dingen die hij doet in dat boek is, hij definieert de prijs van iets als de hoeveelheid leven dat je ervoor moet geven. Right? Dus dat is heel anders dan hoe dat wij doorgaans de prijs. De prijs van iets is is de financiële waarde ervan. En Thoreau zegt, nee. Het is niet gewoon wat je betaalt. Het is ook de hoeveelheid leven, dus de tijd en de energie dat je er moet in steken om dat geld te verdienen, zodat je het kan betalen. En dat je dus per definitie die tijd en die energie niet hebt om te steken in dingen die misschien echt wel belangrijker zijn voor jou, zoals... bij je kinderen zijn, of zoals meer tijd hebben om te lezen, om te groeien, om je boek te schrijven, om je onderneming te lanceren, whatever dat dan is voor jou. Dus dat is wel als het gaat over geld, een heel belangrijke is dat je durft kijken naar je financiële situatie, want opnieuw het ego is heel snel zeggen, we hebben daar geen geld voor. Dat gaat niet, sorry, het is al overal economische crisis, dus ja, nee, dat gaat zeker niet om nu wat minder te werken of minder te gaan verdienen of een job te doen waar je minder zou in verdienen, maar die gewoon wat comfortabeler is of die wat meer klopt voor jou. Dat zal niet gaan, want geld is het hoogste goed. Hè? Het is echt wel zeer zinvol en het begin van vrijheid om te durven de vraag te stellen hoeveel hebben we echt nodig op dit moment. En ook dat, beseffen dat dat een tijdelijke oefening kan zijn. Je kunt perfect als gezin zeggen, oké, wij kiezen doelbewust om tijdelijk minder te verdienen financieel, omdat we willen bijvoorbeeld meer investeren in de kids of we willen meer onze gezondheid op track krijgen. En dus we beslissen om meer tijd te steken in bewegen, sporten, whatever. Of om een ander soort job te doen die wat minder stress geeft, waardoor onze gezondheid ook weer beter gaat. Maakt niet uit, maar dat je echt voor jezelf opnieuw die oefening doet van, hoeveel hebben we echt nodig? Hoe lang kunnen we op bijvoorbeeld een verlaagd inkomen misschien eventjes leven? Want je moet ook begrijpen, dat is ook wel een belangrijke, door te investeren in bijvoorbeeld jezelf, in je gezondheid. Hè? Dus dat is dan de tijd dat je daarin investeert, dat je het niet kunt gebruiken of investeren in het verdienen van geld soms. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een investering die zich op een bepaald moment terugbetaalt. Hè? Dus je moet natuurlijk ook rekening houden dat wij zijn natuurlijke wezens. Er is ergens een limiet van hoe hard dat wij kunnen werken, hoe weinig ontspanning dat wij kunnen nemen, hoeveel stress dat wij kunnen dragen. Dat is iets wat ik zie ook in mijn praktijk vaak. Wij vergeten dat. Waarom vergeten we dat ook natuurlijk? Omdat ons ego ons daar heel de tijd probeert van te... Het ego maakt u speciaal ook in die zin dat anderen moeten rusten en anderen moeten ontspannen, maar ik kan dat wel aan en ik kan al die stress wel aan en ik kan blijven gaan en ik kan blijven hustelen enzovoort. En dan zie je heel vaak heel grote verwondering bij mensen die met burn-out bij mij komen. Ja, ik snap het niet goed. Zo alsof dat die zo ineens verwonderd zijn dat die ook een grens hebben, dat die ook rust nodig hebben, dat die ook ontspanning nodig hebben. Hè? Dus durf je de vraag te stellen van oké, hoeveel geld heb ik echt nodig op dit moment, tijdelijk. Hè? En dus misschien is er daar meer mogelijk dan dat ik denk. Hè? Want opnieuw, dat is een van de grote valkuilen voor ons om meer intentioneel te gaan leven. En dat je begrijpt, als wat ik daarnet zei, dat het is misschien niet iets wat... Het is tijd waarin dat je niet... Het is een soort van investering dat je doet. Het zijn jezelf, het zijn je kinderen, het zijn je gezondheid, het zijn het opzetten van een onderneming, het zijn het schrijven van een boek, het zijn whatever, die zich op termijn ook wel terugbetaalt. Hè? Investeren in je gezondheid betaalt zich op termijn terug. Tijd nemen om te ontspannen, tijd nemen om te mediteren, tijd nemen om met je kinderen te zijn, betaalt zich terug. Je kunt niet, en dat zijn dan natuurlijk extremen, ik wil daar zeker niet in extreem voor vallen, maar ouders die absoluut niet investeren in de relatie met hun kinderen, dat creëert een probleem op lange termijn, waar je dan wel ineens heel veel budget en tijd gaat moeten insteken. Dat is heel het verhaal ook van wat dat Stephen Covey, het onderscheid die Stephen Covey maakt, tussen wat is er dringend en belangrijk, en wat is er niet dringend, maar ook belangrijk. Hè? Dus dat zijn die kwadranten. Iedereen die al een keer een workshop heeft gedaan van time management, je kunt die trouwens tegenwoordig allemaal terugvinden opnieuw op de Wolvin website en apart terug herkopen. Dus als je dat fijn vindt, kan je die dat webinar opnieuw bekijken. Maar sinds een van de dingen dat ik daarin uitleg is, je maakt zo die verschillende kwadranten in hoe, dat we onze, in hoe dat we onze activiteiten kunnen indelen. En de meeste van ons werken voornamelijk in kwadrant 1, namelijk de dringende belangrijke dingen. Dus dat zijn alles die zich aandient als met een dringend karakter. Een deadline dat je hebt, een e-mail die moet worden beantwoord. En we hebben vaak weinig tijd voor wat dat Stephen Covey noemt de niet dringende belangrijke dingen. En dat zijn dan klassieke dingen zoals sporten. Gezond leven, een heel algemene term, gezond koken, maar ook tijd doorbrengen met onze kinderen, zo al die dingen, tijd doorbrengen met je familie, vriendschappen onderhouden, zo al die dingen, die zijn meestal niet dringend. Maar als je te weinig daarin werkt, dan krijg je plots in kwadrant 1 een joekel van een probleem, bijvoorbeeld met je gezondheid. Als je te weinig zorg draagt voor je gezondheid, dan krijg je plots echt een probleem die een grote investering, zowel in tijd als in financiële middelen, vaak vraagt. Dus ook begrijpen dat het soms een lange termijn investering kan zijn in een goede relatie met je kinderen, in een goede relatie met je man, in uw gezondheid. Hè. Dat zijn allemaal dingen die op termijn wel ongelooflijk renderen en dat we vaak ook wel onderschatten. Omdat we zo die hyperfocus hebben op geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen. Alright. Dus dat stukje, het stukje geld. Een kleine andere side note daarbij is dat je wat geld verdienen betreft ook kunt gaan kijken naar, oké, hebt wat je verdient, maar hebt ook hoe ga je spaarzaam op met je geld en ook hoe kan je misschien stilkens aan wat beginnen beleggen, je geld ook laten verdienen voor je. Dus er zijn heel veel andere manieren om met geld om te gaan, anders dan enkel, ik moet gewoon meer geld verdienen. Hè? Want ook doorgaans vaak, als je meer geld verdient, is de meest natuurlijke reflex ook om meer geld uit te geven. Voor een stukje om te compenseren voor het harde werk dat je hebt gedaan, maar dan heeft dat eigenlijk weinig zin. Hè? Dus dat zijn allemaal reflexen dat je kunt hebben, maar ook bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld geld verdient, wat doe je dan met het geld? Als je kunt leren om een stukje geld te investeren, zodanig dat het verder bouwt of niet. Het zijn ook allemaal dingen dat je rond geld kunt gaan bedenken of kunt gaan installeren om daar wat rustiger op te worden. En ook daar, als je zegt, geld verdienen of bijvoorbeeld investeren, dan vind ik, voor veel vrouwen is dat soms wel een grote stap. Ook daarvan is er op de Woven website een masterclass dat je kunt herbekijken, heraankopen. Dus als je op de website gaat kijken, kan je die allemaal gaan vinden. Alright? Dus dat is wat geld betreft. Het andere stukje is tijd. En opnieuw, ik ben zelf een mama van jonge kinderen. Ik weet dat het niet zo is. Ik bedoel dat er gewoon dingen moeten gebeuren. Je moet boodschappen doen. De kinderen moeten van school gehaald worden. Ze moeten teruggebracht worden. Er zijn hobby's. Er zijn gewoon de things of life die er zijn. En daar wil ik niet over doen alsof dat niet bestond. Ik leef zelf niet ergens op een idyllisch eiland waar al die dingen niet bestaan. Maar ook daar een beetje hetzelfde als met geld. Er is toch veel meer mogelijk dan we zouden denken als je met een aantal dingen en zeker een aantal angsten ietsje bewuster zou omgaan. En het stukje bij tijd, oké, rond tijd heb je uiteraard ook hele time management stuk, wat ik daarnet al even vastnam. Hè. Wat is tijd, maar ook prioriteit enzovoort. En ook daarvoor, als je daar wat dieper wilt op ingaan, zou ik je zeker willen doorverwijzen naar het webinar dat je kan herbekijken op de website. Maar een ander iets wat ik vandaag wil vastpakken, omdat dat een heel recent ding is voor mij, hè, als het gaat over hoe kan ik nog, hè, wat ik daar in het begin van de aflevering zei, ik begrijp van ik wil nog misschien intentioneler, er zijn plekken waar ik misschien voel van ik word wat te veel geleefd en waar kan ik dat wat meer zelf vastpakken, gaat het voor een stukje daarover. En dat gaat over de invloed van, als je kijkt naar de economie, hè, de meest winstgevende sector economisch is wat dat ze noemen de aandachtseconomie. Okay? Dus bedrijven zoals Facebook en Google, die verdienen veel meer dan bijvoorbeeld bedrijven van die aardgas en zo ontginnen. Dat is veranderd in de laatste 10 jaar. Dat was niet zo. Vroeger was dat een heel klein marktaandeel dat die hadden. Maar nu is dat een ongelooflijk grote industrie geworden, een ongelooflijk winstgevende industrie. Waarom is dat belangrijk? Omdat dat dus een zeer winstgevende industrie is, waar er heel veel geld ook is om te investeren in het houden van uw aandacht. Dus hoe werkt de aandachtseconomie? De aandachtseconomie is, het model daarvan, het businessmodel is, iemand vindt een manier om de aandacht van een publiek te trekken en verkoopt die aandacht dan eigenlijk door aan adverteerders. Hè? de eerste, dat model gaat eigenlijk al terug in de jaren ook 1800, bij de, ik denk de start van de Sun of zo, als ik me goed herinner, waar dat, vroeger werd de krant gewoon geschreven en dan probeerden ze de krant zo goed mogelijk te schrijven, de inhoud zo goed mogelijk, zodanig dat mensen bereid waren om te betalen voor goede inhoud. Ja. Op een bepaald moment heeft iemand doorzien, ja maar wacht een keer, als ik nu gewoon probeer zoveel mogelijk lezers te verzamelen en dan verkoop ik mijn publiek eigenlijk door aan adverteerders die gewoon ogen willen op een advertentie, dat is een heel ander businessmodel. Hè. En dat ligt aan de basis van inderdaad ook de aandachtseconomie zoals we die vandaag kennen, waar dat die dus heel erg geaxeerd zijn op uw aandacht vangen om die door te verkopen aan adverteerders. Hè. Dat is een ongelooflijk winstgevende economie, dus daar zit heel veel middelen achter ook, van ingenieurs enzovoort, om zoveel mogelijk uw aandacht te blijven houden, te blijven te trekken en te blijven houden op de verschillende social media apps, op de verschillende nieuwswebsites, op de verschillende nieuwsbrieven waardoor dat gebombardeerd wordt, op al die verschillende manieren waarop dat je wordt bombarded met informatie en eigenlijk die uw aandacht voortdurend trekt. En dat was wel een van de dingen, niet per se zo hard op sociale media, omdat dat voor een stukje toch al iets is waar ik een beetje bewust van was. Ik zit bijvoorbeeld al heel lang niet meer op Facebook. Instagram probeer ik heel bewust mee om te gaan. Maar een van de dingen die ik besefte was wel gewoon het hebben van een mobiele telefoon en de apps daarop, zoals bijvoorbeeld een WhatsApp, waardoor dat je eigenlijk heel de tijd getriggerd wordt door mensen die je onophoudelijk voortdurend kunnen sturen en je voortdurend uit je flow kunnen halen van waar je mee bezig bent, waarin dat je kunt voelen van ik ben eigenlijk heel de tijd reactief bezig. Dien gaat daar, gaan we dat ook nog, oh ja, moet niet hierover nadenken. In plaats van zelf eigenlijk je koorts te sturen. Hetzelfde met bijvoorbeeld dingen zoals streamingdiensten, zoals Netflix en streams en al die andere dingen. Die zijn zo, je moet daar een keer op letten, Netflix suggereert u, oh, als je dat tof vond, kunnen misschien dat. Dus die zijn helemaal engineered om je zo lang mogelijk op die dienst te houden, zo lang mogelijk daarmee bezig te houden. En op die manier ben je eigenlijk heel weinig intentioneel bezig met wat je echt zou willen doen. Hè? Waarom is dat belangrijk? Eerst en vooral omdat we vaak, hè, veel, veel, veel langer op die verschillende sociale media en media zitten dan we zouden willen. Okay. Een keer dat je, ik denk dat iedereen dat ervaren heeft, een keer dat je begint te scrollen op Instagram, is het heel moeilijk om niet meegezogen te worden down the rabbit hole. Hetzelfde met Netflix. Hetzelfde een keer dat je bijvoorbeeld in een serie zit, is het heel moeilijk om niet te bingen of dan iets anders te gaan doen enzovoort. Dus dat je, voordat je het weet, veel meer tijd kwijt bent dan dat je eigenlijk van plan was of dan dat je eigenlijk nodig hebt. Hè. Ik denk dat er een recente studie was die zei dat wij, dat de gemiddelde, was nu Amerikaan, ik wil er nu vanaf zijn, maar 50 minuten per dag doorbrengt op Facebook. Maar 50 minuten per dag, als je 50 minuten per dag kunt wandelen of bellen met een vriendin of een boek lezen, versus 50 minuten per dag scrollen op Facebook, is een heel andere manier van je tijd te gaan invullen. Hè? En dus dat is één ding, is dat je ongelooflijk vaak veel tijd en focus verliest aan dingen dat je eigenlijk niet wou opzetten, maar voordat je het weet worden meegetrokken opnieuw, net omdat er zoveel middelen ook worden ingezet om je op die dingen te houden. Het andere is ook, en dat vind ik persoonlijk ook een heel belangrijke, is dat je eigenlijk dat die dingen ook heel verslavend zijn. Hè? Dat hoort ook een beetje bij de middelen die worden ingezet. Een heel goed boek in dat verband dat ik aan het lezen ben is Digital Minimalism van Cal Newport. Waarin dat hij heel mooi uitlegt dat bijvoorbeeld heel het verhaal van posten. Als je iets post en mensen liken dat, maar je kunt niet voorspellen of dat veel likes zal krijgen, weinig likes zal krijgen. De onvoorspelbaarheid daarvan maakt het zo verslavend. Hij verwijst daarin naar een onderzoek, ja, denk al een hele tijd geleden wel, dat ze met duiven deden, waarbij dat duiven konden pikken op een knopje en soms kwam er iets uit en soms kwam er niks uit, hè, een zaadje of whatever. En door het feit dat het onvoorspelbaar was of dat er iets uitkwam of niet, bleven ze daar de hele tijd op tikken. En dat is iets wat ik persoonlijk heel erg herken in het gebruik zeker van sociale media. Door als je iets post of zelfs als je het open doet, je weet niet goed, weet wel, wat ga ik nu krijgen en zo. De onvoorspelbaarheid daarvan maakt het heel verslavend. Maar, en dat is ook wel belangrijk, het heeft een ongelooflijke impact op je gemoed. Ja, ook die onvoorspelbaarheid. Dus dat heeft ongelooflijk veel impact op hoe dat je voelt. En omdat je niet kunt sturen wat dat, welke kant dat het juist gaat inslaan, zorgt het voor heel veel soort van subliminale angst. En daaraan gekoppeld, dat is ook wel een interessant stuk, komt ook wel uit dat boek Digital Minimalism, is er blijkbaar een onderzoek, zijn er onderzoekers in de States die eigenlijk al jaren... decennia lang de evolutie van de generaties opvolgen. Hè. En dat ze zeggen, ja, dat ging altijd zo in een golvende, zachte beweging, die veranderingen, tot rond 1995, waar dat een hele steile piek wordt en waar dat je ziet dat het echt piekt in angstproblematieken, heel veel onzekerheid, suicidaliteit en al dat soort zaken. En na onderzoek, hè, we hebben heel veel dingen onderzocht, en zei je, het enige... logische antwoord die zo steile, extreme dingen kan, die daar zo mee samenvalt, is het feit dat de generatie die geboren is na 1995, dus die mensen, dat die zijn opgegroeid met smartphones. Dus die hebben niet, die hebben niet of minder geleerd om andere vormen van ontspanning te ontwikkelen dan smartphones. Die hebben altijd een smartphone in de zak. En dus, en dat is waar we straks ook gaan opkomen, die zijn niet meer zo ontwikkeld in... Ik kan mij bijvoorbeeld een tijd herinneren dat er nog geen smartphones waren. En ik kan me herinneren dat ik in mijn kamer zat en dat ik playbackte of dat ik dingen nadeed. Of dat ik, weet je, je bent creatief en je bent opnieuw kwalitatief aan het ontspannen. Maar als er altijd die smartphone is en altijd hij vergelijkt het met zo'n de sugar rush, zo het heb zo'n high van, oh, ik heb even een keer op Instagram zitten. Of ik heb even, waardoor dat je, en dat is wel heel belangrijk, heel erg van bij jezelf ook wordt weggetrokken. Waar dat wij, als je vroeger stond aan te schuiven, of je zat op de bus, of je deed, hadden wij niet altijd een telefoon op zak om te kijken. Dus de telefoon is een heel goede manier ook om weg te vluchten van bij jezelf, van... Hoe gaat hij met mij? Of wat was dat daar juist op het werk? Of whatever. We verliezen voor een heel groot stuk die momenten van reflectie alleen. Omdat we voortdurend geprikkeld worden. Zeker door de aanwezigheid van mobiele telefoons, allerlei apps daarop. En we hebben niet meer geleerd om alleen te zijn met onszelf. Dat doet mij ook denken aan die heel bekende quote van Blaise Pascal. Die zegt... All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly alone with himself in a room. Dus hij zegt, alle problemen van de mens ontstaan in onze onmogelijkheid om alleen in een kamer te zitten met onszelf. En dat gaat over inderdaad het feit dat wij voor ons welzijn behoefte hebben om aan wat zelfreflectie te doen, aan die stilte, aan dat alleen zijn, aan dat niet voortdurend geprikkeld, geëntertained enzovoort worden. Dus als het gaat over, om terug te koppelen, we zijn bezig rond intentioneel leven uiteraard. Als het gaat over een van de dingen die ons ervan weerhoudt om intentioneel te leven, is het vaak een tijdsgebrek. En een van de heel stiekeme tijdrovers, denk ik, in ons leven, is die voortdurende aanwezigheid van de smartphone, van sociale media en van bepaalde streamingdiensten die onze aandacht opzuigen, omdat dat natuurlijk een businessmodel is. En voor een stukje, opnieuw is dat voor een stukje ook mijn focus nu, om daar veel meer terug mijn eigenaarschap en mijn actorship daarin in op te nemen. Zeg, oké, wacht, hoe wil ik het echt? Hè? En dus daar ga ik gewoon een paar dingen delen van hoe dat ik het doe. Hè? Dat is zeker geen, je moet dat niet doen, maar ik ervaar wel in de tijd dat ik het nu al aan het doen ben, ongelooflijk veel innerlijke rust en tijd voor andere en belangrijker dingen. Wat er belangrijk is, is inderdaad dat doordat je voortdurend zeer laagdrempelig allerlei vormen van entertainment bij de hand hebt, via je smartphone, komt er steeds minder tijd voor wat ze dan noemen kwaliteitsvolle ontspanning. En dat is eigenlijk contra-intuïtief. Zo van ontspanning die wat inspanning vraagt, right? Dus wat dat we daarbij zouden kunnen denken is lezen van boeken, uiteraard. Maar ook een keer sporten of in plaats van s'avonds in uw zetel te zitten, nog een toertje te gaan wandelen. Alleen in uw zetel Netflix te kijken, een toertje te gaan wandelen. Maar ook dingen zoals creatie, creatief zijn. Dat is iets wat ik heel weinig nog zie in mijn praktijk. Mensen die gewoon gitaar spelen om gitaar te spelen. Dat is wel heel grappig, want ik ben bijvoorbeeld iemand die gitaar speelt en die ook lang mijn gitaar heeft laten staan, omdat kinderen, dan heb je geen tijd meer enzovoort. En die dat nu gewoon terug heeft uitgehaald en af en toe terug doet, gewoon om het te doen. En ik zag begin deze week de nieuwsbrief van Esther Perel, die daar ook naar verwijst en die ook terug haar gitaar is, ik wist zelf niet dat ze speelde, die ook terug haar gitaar is beginnen vastpakken, omdat ze beseft van, er zit zoveel, er is zoveel welzijn dat komt van gewoon spelen om te spelen. Just being creative for the act of being creative. Als ik heel vaak mijn ouders, als een van de grote klachten die ik hoor is, die moeten altijd een scherm knippen. Die kunnen zich niet gewoon een keer bezighouden. En dan zeg ik vaak, ja, maar waar zien zij dat van jullie? Waar ben jij gewoon een keer op je gemak in de zetel aan het zitten en een boek aan het lezen? Of een keer creatief aan het zijn? Of een keer gewoon gitaar aan het spelen omdat je gitaar kunt spelen? Dus voor een stukje hebben we daar ook onze kinderen in voor te leven. Van wat is kwaliteitsvolle ontspanning anders dan hup, direct je gsm uit je zak te halen of hup, direct televisie aan te zetten? Dus dat is een groot ding, hè? Een groot gevaar. Dat is ook waarom dat die angstklachten zo pieken bij de generatie die is opgegroeid met smartphones, omdat ze weinig geleerd hebben om aan kwaliteitsvolle ontspanning te doen. Right? Het andere is, en dus dat is een van de dingen, bijvoorbeeld als het gaat heel concreet in mijn leven, is dat ik de avonden die ik, dat ik bijvoorbeeld Netflix kijk, dat ik die echt minimaliseer tot 2 per avond, 2 per week. Dat ik dat 2 keer per week een keer kan en mag doen. Omdat ik dat ook soms wel een keer gewoon plezant vind. En dan kijken we ook wel naar series die mij echt wel voeden. Hè. Maar de andere avonden doe ik iets anders. En dat gaat vaak over lezen. Soms een keer gewoon een lange wandeling maken. Soms een keer soort van een online webinar of zo. Dat ik eigenlijk heel graag wilde een keer zien. Waarvoor ik tussennaast nooit geen tijd heb. Dat soort zaken. Soms een keer zelf werken of zo. Maar dat gevoel van, oké, wat zijn andere manieren om mijn avonden op te vullen? Want je hebt eigenlijk in je avond nog heel veel uren dat je iets anders kunt gaan doen. Als je zou zeggen, oh, ik wil een nieuwe taal leren of ik wil iets anders doen. Zie je een avond daar een heel mooi moment in. Het tweede is dat je meer kwaliteitsvolle sociale contacten hebt. Dat is ook een grote valkuil voor het feit dat je voortdurend met iedereen in contact staat. Is dat je via telefoneren is nu nog, is nog een beetje een ander stukje. Maar alles wat dat berichten is eigenlijk een zeer nauwe vorm van sociaal contact, waarin dat je heel het intermenselijke, wat dat er tussen de regels doorgebeurt, iemand aanvoelen, dat verwatert helemaal. Dus dat is een zeer verarmd manier van sociaal contact. Maar het probleem is, omdat we zo makkelijk berichtjes sturen, hebben we heel erg het gevoel van, ah ja, oké, we zijn in contact met mijn vriendin. Ik weet bijvoorbeeld wat dat ze heeft gedaan deze week en klaar. Waardoor dat de veel rijkere vorm van sociaal contact, die ook belangrijk zijn voor uw welzijn, voor uw geluk, snel vergeten worden. Dan denk ik, oh ja, maar ja, ik ga niet meer afspreken, maar ik weet al wat er gebeurd is, cru gezegd. Hè? Dus dat is één. En het andere, en dat is mijn persoonlijke ervaring wel, is dat ik voel dat als je die berichten zo altijd maar laat openstaan, dat je heel de tijd aan het reageren bent op de stroom van berichtjes, tegenwoordig ook met de WhatsApp-groepen van iedereen die daar. En dat is, ik vind het ongelooflijk overweldigend. En vaak ook niet zeer verrijkend. Want dat is ook iets natuurlijk, hè, iets zoals Facebook en Instagram en WhatsApp en al die dingen. Die verkopen dat als de voordelen van, ja, je blijft toch in contact met je vrienden en je ziet wat dat die allemaal doen enzovoort. En er is een zekere waarheid in wat dat ze zeggen. Right? Maar wat er vooral belangrijk is, is dat waar ze niet de focus op houden, is dat, dat de nadeel die je ervan hebt, echt die voordelen totaal overwegen. Oké? En dat je dus die dingen ook kunt bekomen op hele andere manieren. Bijvoorbeeld, je hoeft daarom niet nooit meer op Facebook of nooit meer op Instagram of zo te gaan. Maar door er heel anders mee om te gaan, kan je de weinige of de aantal voordelen dat je voelt van oké, die zijn er wel, blijven bewaren zonder al de nadelen dat je ervan hebt. Hè? En dus een van de nadelen is dat je sociale contacten ongelooflijk verwateren als je het vooral via die digitale wegen en dan zeker via die berichten laat doen. Dus voor mij heel concreet, een van de dingen dat ik op dat vlak aan het installeren ben, is om... ik heb nu, omdat ik een soort van detox heb gedaan een maand, heb ik er bijvoorbeeld WhatsApp gewoon afgegooid. Hè. Dus ik zit momenteel niet meer op WhatsApp. Maar ook berichten, daar heb ik voor mezelf ook de regel. Berichten die dienen enkel om... concrete praktische afspraken te maken over waar spreken we af of kun jij mijn zoon oppikken of dat soort zaken. Maar niet dat hoe is het met u, hoe gaat het, het was tof en gisteren en dan een heel gesprek gaan voeren in bericht. Omdat eerst en vooral, dat is heel vaak in combinatie met andere dingen. Ik kan mij heel levendig heel veel gesprekken zien voeren via bericht, terwijl dat ik eigenlijk ook mijn avondeten aan het maken ben en dan daarnaast in de andere kamer zit mijn zoon en dat is gewoon voor mijn zenuwstelsel ongelooflijk slopend. Dat is die manier waarop dat ik in mijn moederschap wil gaan staan. Dus it leads nowhere. Plus, het zorgt ervoor dat je inderdaad denkt, ah ja, het is goed, I got my bases covered boy met die vriendin, terwijl dat toch een heel ander soort van sociaal contact is. Dus als het gaat over echt contacten houden, dan probeer ik zoveel mogelijk de contacten die ik heb met vriendinnen in real life te doen. Vrienden en vriendinnen samen met familie. Of al bellend, op een moment dat ik niks anders aan het doen ben. Hè? Dus dat. WhatsApp ben ik er nog niet helemaal aan uit. Ik ga het zeker niet meer zomaar installeren, maar misschien met bepaalde groepen dat ik toch ga blijven. Maar de overgrote meerderheid van de groepen waarin ik zit, heb ik nu al besloten, ga ik niet meer ga ik uitgaan. Zelfs al zijn er groepen die een aantal praktisch belangrijke die mij op een aantal praktische voordelen geven, zoals er gebeurt dit of er gebeurt dat. Dus het is niet dat die groepen mij niks opleveren. Die leveren mij bepaalde praktische voordelen van daarvan ben ik op de hoogte. Of oei ja, ik wist niet dat er morgen dat ze een fiets moesten meenemen of zo in de groepjes van de klas. Hè. Dat is zo. Maar dus die af en toe die voordelen. Die wegen totaal niet op tegen de nadelen die er zijn van die eindeloze stroom aan berichtjes waar dat je, weet wel, als je er niet al moet op antwoorden, zijn die toch ergens weer in je energieveld binnen, zijn daar toch ergens weer mee bezig. Dus ik ben nog zo'n beetje aan het uitvoeren hoe dat ik het verder wil gaan doen met WhatsApp. Hetzelfde met Instagram trouwens, omdat ik heb nu ook een maand niet gepost. Ik heb mezelf af en toe toegelaten om erop te gaan. Maar ik moet zeggen, hoe langer dat ik daarin zit, hoe minder geprikkeld dat ik ook word. En ik heb eigenlijk ook niet echt het gevoel dat ik iets mis. Dus de enige reden waarom dat ik het nog niet heb volledig besloten om helemaal niet meer op Instagram te gaan, is omdat er ergens wel de Wolvin community daar voor een stukje ook op zit. Hè. Maar daar ben ik nog niet helemaal aan uit. Een laatste iets tenslotte in dat verband is dat ik eigenlijk probeer van mijn telefoon terug een vaste lijn te maken. Dus ik geef mijn telefoon een vaste plek in mijn bureau en ik probeer die daar zo weinig mogelijk uit te halen. Dus de enige uitzondering is als ik moet gaan lopen, dan omdat mijn muziek daarop staat. Of als ik de kinderen ga halen op school, omdat we het fijn vinden om liedjes op te zetten in een auto als we terugrijden. Maar that's it. Ik neem mijn telefoon niet meer mee op afspraken, niet meer mee op naar de winkel. Die zit niet standaard in mijn zak, die zit zelfs niet standaard in mijn handtas. Die ligt standaard in mijn bureau, waar dat ik in een kast in mijn bureau waar dat ik niet veel ben. En ik heb voor mezelf 3 momenten op een dag waar dat ik check van oké, wat zijn in een gefilterde modus, want je kunt tegenwoordig met je focus dingen ook heel veel filteren en heel veel doen, waar dat ik check en waar dat ik kan antwoorden op bepaalde dringende calls of berichten. En voor de rest blijft die daar, dus dan keren we zo'n beetje terug naar een vaste telefoon, waardoor dat je telefoon niet altijd en overal bij je kan zijn en dat je dus ook niet altijd en een hele tijd geprikkeld bent om te gaan kijken, is er een berichtje, moet ik daarop antwoorden, waardoor dat je heel de tijd in reactiemodus bent en eigenlijk niet bezig bent of niet aanwezig bent bij jezelf. Dus dat zijn zo'n paar dingetjes. Opnieuw, het is voor mij ook nog een work in progress, maar het is zeker een van de dingen wat ik de komende maanden verder wil gaan opwerken, omdat ik nu al op die maand merk hoeveel meer innerlijke rust dat ik heb, hoeveel meer dat ik met mezelf en mijn eigen doelen kan bezig zijn en niet de hele tijd zo die curveball krijg van oeh, en die heeft dat gepost en die heeft dat gezegd in dat groepje en die me heel, heel erg vaak uit balans kunnen trekken. Ten slotte, nu dat we tijd en geld hebben besproken, een derde laatste dingetje die vaak opspeelt als het gaat over meer intentioneel leven, is wat Gay Hendricks in zijn mooie boek The Upper Limit Problem noemt. En dat eigenlijk stuurt hij daarop aan op een universeel menselijk probleem of ding, is dat... Eigenlijk kan je bijna begrijpen, als mensen zijn wij ingesteld, hebben wij een soort van innerlijke thermostaat op hoe goed het kan gaan en hoe gelukkig dat wij mogen zijn. Een beetje gebaseerd vaak ook op hoe uw ervaring uit de kindertijd en hoe dat je over jezelf denkt enzovoort. En dus stel dat dat ingesteld staat, pakt op 35 graden. Als jij zegt, oh my, ik vond dat wel een interessante podcast van Nathalie, ik ga ermee aan de slag gaan, die vraagstukken en die dingetjes, en ik ga bepaalde beslissingen nemen en dingen veranderen in mijn leven. En het wordt ineens... intentioneler, juister, er komt meer ruimte vrij, meer tijd vrij, bijvoorbeeld om met je kinderen te zijn, of om wat meer te sporten, of je hebt ineens naar die 4-5 te gaan, waardoor je een dag hebt om je boek te schrijven, of whatever dat het is dat je doet, wees je heel bewust dat op een onbewust level iets in jou je wil terugbrengen naar, dus dan is het eigenlijk alsof je een sprongje zou maken in je thermostaat van 35 naar 37 graden. Dus je gaat van 35 graden, zo zegt geluk en tevredenheid in je leven, naar 37. Je hebt een sprong vooruit gemaakt. Wees je er heel bewust van dat er een innerlijk systeem is die jou probeert altijd terug te brengen, zeker in het begin, naar die 35 graden. Right? Dus dat er innerlijk een zekere weerstand zal zijn tegen. Dat is ook natuurlijk het ego, hè, wat wij dan vanuit A Course in Miracles zo kunnen gaan begrijpen. Je ego wil niet dat je meer sereniteit en rust ervaart, hè, dat je meer intentioneel leeft. Dus die zal je daar heel erg proberen van te weerhouden. En voorkomende manier om dat te doen is eerst en vooral schuldgevoel. Okay, dus je verwacht u eraan dat uw ego je zal zeggen: oh my god, wie denkt hij wel dat hij zei om minder te gaan verdienen? En al de anderen die werken fulltime, maar waarom werkte hij niet fulltime? Of moet hij er niet zien lopen op het strand om 10 uur 's morgens terwijl iedereen aan het werken is? Dus dat soort schuldgevoelens, of oeh, en hij zit hier nu en hij zit hier gewoon een boek te schrijven. En verwacht u daaraan. Die schuldgevoelens zijn niet, hè, zo om terug te grijpen naar de metafoor van Assepoester, die zijn niet waar over jezelf. Het is gewoon het ego dat je heel erg probeert van 37 graden terug naar 35 graden te halen. Dus als je kunt verwachten dat die schuldgevoelens zeker in de eerste tijd er zullen zijn. Wil niet zeggen dat die direct gaan weggaan omdat je ze verwacht, maar wel dat je begrijpt, oké, wacht, nee, dat is mijn ego die mij gewoon probeert terug off course te halen. Oké, ik ga gewoon rustig blijven verder doen en ik ga focussen op het feit dat ik trots ben op mezelf. Ik heb het allemaal doordacht. Dat is geen wilde gok. Dit kan, dit is echt oké. Dit is wat ik echt wil voor mijn leven. Dus schuldgevoel is een heel vaak voorkomende en is ook vaak wat een vrouw dan in de kramp schiet. Omdat je voelt je dan zo schuldig over die een halve dag dat je bijvoorbeeld thuis zit. Of over, weet wel, dat sportabonnement dat je dan voor jezelf hebt gekocht. Of het feit dat je elke donderdag met je vriendin gaat padellen en dat je aan je man vraagt om thuis. Of whatever dat dan is. Waardoor dat je dan slecht voelt omdat je schuldig voelt. En dan begin je misschien te snauwen tegen je man als je thuis komt van de padel. En dan is het helemaal... Dus dat is een manier waarop dat je dan vanuit dat schuldgevoel jezelf gaat autosaboteren. Of minstens waarop het ego je opzet om iets te doen die heel een boel saboteert. En dan zegt je, ja, zie maar, laat maar, ik had het ook beter niet gedaan. Hè? Dus wees je ervan bewust dat als je met die dingen aan de slag gaat, dat schuldgevoel absoluut uw compagnon de route zal zijn. En hoe dat ik dat soms ook zie met schuldgevoel is... Dat is vergelijkbaar met de spierstijfheid dat je hebt als je terug begint te sporten. Okay? Als je na lange tijd niet hebben gesport terug begint te sporten, dan heb je zeker een vast spierpijn de volgende dag, de stijfheid. Niemand denkt, oh my god, dat was niet goed, ik ga niet meer sporten, het is gedaan, dat is een teken dat ik dat niet mag doen en dat is slecht voor mij enzovoort. Nee, je normaliseert het, je pakt het erbij, dat ja, tuurlijk ben ik stijf, want ik heb terug mijn spieren geoefend, ik heb mezelf fysiek een beetje buiten mijn comfortzone geduwd en dat zijn de groeipijnen die daarbij komen. Oké. Schuldgevoel is die equivalent op emotioneel, mentaal-emotioneel level. Als je een schuldgevoel ervaart omdat je jezelf buiten je comfortzone aan het duwen bent, zie dat als de stijfheid dat je hebt als je jezelf fysiek een beetje buiten je comfortzone aan het duwen bent, is you're growing. Je bent spierkracht aan het ontwikkelen, emotionele, mentale, spirituele spierkracht om je eigen pad te gaan bewandelen in plaats van je te laten meedobberen als een soort van spierloze kwal, bij wijze van spreken, op de stroming van wat iedereen aan het doen is. Dus verwacht het schuldgevoel, zoals dat je spierpijn verwacht de eerste keer dat je terug gaat sporten na lange tijd. Weet dat, net zoals dat met spierpijn, dat gaat minderen naarmate dat je blijft verder doen. Hè? En dat er geen teken is dat wat je hebt gedaan, dat verkeerd is of niet mag. Maar vooral dat je aan het groeien bent als persoon en als vrouw naar een gelukkiger leven. En dat natuurlijk heel je ego je op allerlei manieren daarvan wil weerhouden. Hè? Daaraan gekoppeld, schuldgevoel is ook uiteraard angst. Hè? Dus je zal schuldgevoel proberen gebruiken, het ego, om je ervan te weerhouden. En angst. Oh my god, hij gaat failliet gaan. Uw vent gaat u verlaten. Wat als het niet werkt? Wat gaan de mensen zeggen? Ik bedoel, dat zijn zo de klassieke riedeltjes waar we het ook al heel vaak over gehad hebben in de podcast. Maar die zijn ook wat dat Gay Hendricks zou noemen upper limit problems. Het is als je begint voorbij je comfortzone van geluk te groeien, ga je meer of hogere mate van angst ervaren. Maar zoals we al zo vaak hebben gezegd, het is niet, angst is niet het probleem. Het is hoe ga ik om met die angst. Dus kijk die angst in de ogen en zeg, en ik ga je niet laten sturen. I'm the captain of my ship. Dit heb ik in overleg met mijn higher self uitgevoerd. Dat dit is wat ik te doen heb. En jij, liefste ego, mocht van achter in de maxicozy zitten. En liefst van al ook nog een beetje nieuw mond houden. Dus schuldgevoel en angst gaan zeker in het begin een beetje uw compagnon de route zijn. En daarin is het goed bijvoorbeeld ook om vriendinnen te hebben die op hetzelfde pad zitten als u, waar je dat kunt gewoon mee delen. En die dan kunnen zeggen, allee man, maar kom aan, hij is zo bezig. En weet je, dat je daar niet helemaal alleen voor staat, maar ook dat je voelt van, it's part of growing. Is dat je die twee groeipijnen van schuldgevoel en angst zult hebben. Om nog heel eventjes af te sluiten, vind ik wel een belangrijke opnieuw. Het zijn soms kleine dingen die hele grote impact hebben. Dus als jij voor jezelf bedenkt, oké, wacht, ik wil misschien ook wel wat intentioneler gaan leven. Ik wil wat meer de captain of my ship worden. Ik wil wat meer ruimte en tijd maken in mijn leven voor de dingen die er eigenlijk echt toe doen. Je moet niet direct bijvoorbeeld je fulltime overboord gooien voor een halftime of extreme dingen gaan doen. Zeg, oh, ik pak 3 weken verlof of 3 maanden verlof of ik pak een sabbatjaar. Dat mag, hè? Dus er is niks mis mee als je voelt van dit klopt voor mij. Maar als dat te groot lijkt, ga op zoek naar kleine dingen. Het gaat echt niet over de omvang van. Het gaat over het symbool van, ik ga nadenken over hoe wil ik mijn leven leiden, hoe wil ik erop terugkijken binnen 10 jaar. En ik ga, zal wel zijn dat kleine dingetjes als bijvoorbeeld, 1 avond in de week kijk ik geen tv of doe ik geen Netflix en ga ik gewoon wat kleuren. Of ga ik terug mijn gitaar vastpakken. Of ga ik een tour gaan wandelen. Of ik maak met mezelf de afspraak dat ik 1 keer per maand ga gaan eten met mijn vriendin. Of ik maak gewoon de afspraak dat ik bijvoorbeeld mijn telefoon, dat ik geen gesprekjes meer voer via berichten, dat ik ofwel bel ofwel afspreek met mensen. Dus het kunnen soms kleine dingetjes zijn. Het hoeft geen grote tabula rasa te zijn, dat mag, maar dat moet zeker niet om impactvol te zijn. En je kunt jezelf daar ook stilletjes aan in laten en laten groeien. Opnieuw, als je nog meer wilt begrijpen rond dat digitaal minimalisme, is dat boek van Cal Newport zeker absoluut een aanrader. En voor de andere dingen waar ik naar verwezen heb, vind je best wel wat webinars en zo ook nog over al die topics op de Wolvin website, waar dat ik jullie zeker naartoe wil brengen, www.wolvin.be. Voilà, dat brengt ons op het einde van deze birthday aflevering. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt dat inspirerend is, dat je geprikkeld bent geweest om nog net iets meer de captain of your own ship te worden, zelf keuzes te maken over wat dat er telt voor je, wat je wilt doen met de precious time that's given you, met al je talent dat je hebt gekregen, zodat je het gevoel hebt van ik ben hier aan het doen wat ik hier moet doen. En dat is ook echt altijd de missie geweest van Wolvin, om vrouwen de tools te geven, de aanmoediging te geven, de community te geven om met hun talenten en hun passies en hun dromen te doen wat ze moeten doen hier. En ik denk dat we op die manier ook hele serieuze problemen veel beter zouden kunnen aanpakken. Dus ik hoop dat die aflevering daarin absoluut heeft bijgedragen. Als je vragen hebt of suggesties, dan mag je ze altijd mailen naar hello@wolvin.be. En dan zie ik jullie heel graag voor de volgende aflevering. Bye bye. Dankjewel om te luisteren. Ik hoop dat deze aflevering je raakte, inspireerde en in beweging brengt. Heb je vragen of bedenkingen? Of wil je gewoon delen wat de aflevering met je heeft gedaan? Mail naar hello@wolvin.be. Wil je samen met mij zoveel mogelijk vrouwen in hun kracht zetten? Deel deze aflevering dan met je vriendinnen of via Instagram door een screenshot te maken van de aflevering die je zo net luisterde en tag zeker @wolvin.be. Om de podcast te steunen is abonneren en een review laten het beste wat je kunt doen. En tenslotte, wil je meer Wolvin? Surf dan naar www.wolvin.be en ontdek er de blog, de komende live events en de heerlijke lifestyle essentials. Of abonneer je op het Wolvin YouTube kanaal en kom 2 wekelijks met mij langs het vuur zitten voor de Wolvin Wildfire Sessions. Tot heel snel, lieve Wolvin.